De Motorpodcast.
Ga een beetje leven. Dat, volgens mij is motorrijden en leven dat echt, ja, het gevoel hebben dat je leeft. Het is toch ook, ik heb iets overwonnen. Hè? Want ik zit nu al 12 of 1500 kilometer op dat ding de afgelopen paar dagen. Je rijdt dan Italië binnen. Ja, daar word je zo, ik had dan zo gelukkig van.
De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
Aflevering 63 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Ons gast in deze aflevering van de Motorpodcast is iemand van wie wij jarenlang alleen maar slecht nieuws hoorden. Geen slecht nieuws over hem. Nee, we hoorden vooral het slechte nieuws van hem. Want ja, bij de televisie waar hij al jaren werkt, is goed nieuws nou eenmaal geen nieuws. Gelukkig is dat bij de Motorpodcast wel anders. Hij was jarenlang nieuwsanker bij RTL 4. En vandaag de dag hangt hij alleen af en toe met zijn motor nog wel eens even in de ankers. Je kent hem natuurlijk van de strakke maatpakken, maar hij heeft dus ook een leren motorjackie. Zo zijn motorverhaal hier in de Motorpodcast. Maar eerst even onze eigen motormomenten.
Ja, dus, heb jij nog dingen beleefd, Peter?
Ja, ik heb bij de motorclub...
Het herfstige weer.
Ja, even een klein akkefietje bij de motorclub. Een kopstaartbotsing met twee motoren. Een van de jongens stond stil bij het stoplicht. En dat is even misgegaan. Er is een ander bovenop geknald. En uiteindelijk wel ziekenwagen erbij, politie erbij, de hele rattenplan. En nou bleek degene die er achterop gereden was, die bleek suikerziekte te hebben. Ja, ik wist niet dat je daarvan foutjes kon maken op de motor, maar dat heet een hypo. Ik ben er niet zo heel erg in thuis. Die had een blackout en die is op zijn voorganger geknald. Dus een ongeluk kan dus toch in een heel klein hoekje zitten.
Er valt me wel een kleine rode draad op in de laatste 3, 4, 5 afleveringen.
Dat
het woord ongeluk... Ja, het gaat wel veel over ongelukken. Ja. Misschien moeten we die trend een beetje gaan breken.
Ja, ik wilde er eigenlijk niet over praten, want ik ben nog altijd een beetje bijgelovig. Ik denk altijd, als je het erover hebt, dan gebeurt het vaker. En dat blijkt dus eigenlijk wel het geval te zijn. We hebben het er nu een paar keer over gehad. En het gaat vaker mis.
Nou, laten we het dan zo meteen aan onze gast nog één keer vragen of hij al eens een ongelukje heeft meegemaakt. Maar ik hoop het niet.
Okay. De Motorpodcast. Achter het vizier van...
Achter het vizier van Rick Nieman.
Rick, welkom.
Nou, leuk om hier te zijn, mannen.
Eerste vraag die we aan iedereen stellen
is... Waar rijden we op?
Ik rij op een Moto Guzzi California EV uit 2002. Ik heb hem zelf in 2003 gekocht, dus dat is alweer bijna 20 jaar geleden. En wel een paar keer goed na laten kijken en zorgen dat hij helemaal up-to-date is. Dat is een 1100cc chopper model met van die treeplanken, flinke koffers achterop, groot scherm. Volgens mij ooit geïnspireerd op het model waar de motorpolitie in Californië op reed. Die had er in de jaren 80, denk ik, zo'n tv-serie over. Chips, California Highway Patrol. Het is een heel lang verhaal, zal ik niet helemaal vertellen. Maar die zochten ooit een nieuwe motor, die gasten. Iedereen dacht, dat wordt natuurlijk een Harley.
Ja.
Die lieten een tender uitschrijven, zoals dat dan heet. En toen kwam Moto Guzzi, die toen eigenlijk alleen nog maar een soort racemotoren maakte. Met ook een bot. Alleen er moesten dus aan die vrij strakke motor wel goede radio, treeplanken, al die dingen moesten eraan gehangen kunnen worden. En die hebben dat gewonnen. En dat model is toen later geïmporteerd vanuit Amerika naar Europa. En dat is de Californië geworden, de beroemde Californië. En daar heb ik er eentje van.
Je beschreef hem al een beetje, hè? Treeplanken, brede motor. Tenminste, het is ook een big twin, hè? Dus een tweeskinder. Dan is ook, ja, is dit een beetje het geluid wat eruit komt? Dat lijkt er wel een beetje op.
Ik denk dat ik iets beschaafde uitlaatpijp heb, maar dat
is beschaafder. Zoiets dan? Is het een beetje
nee.
Dit te beschaafd.
Ja, ergens dat
maar dat was jouw Harley, toch? Of niet?
Nee, dit is mijn Harley.
Dat is mooi. En trekt hij van jou dan ook als je hem aanzet? Trekt hij natuurlijk eerst eventjes naar één kant, hè, met zo'n big twin. Als je goed gas geeft, dan wop,
ja, dan voel je hem.
Trekt hij naar links? Bij mij altijd naar links. Ja.
Is dat bij jou ook?
Ja.
Het lekker een beetje rammelen vind ik.
Ja. Als het warm is, dan voel je dat blok ook zo heel erg. Ja, vind ik leuk. Ja.
Maar je zegt hij is beschaafder. Heb je er in die 20 jaar dan helemaal niks aan gedaan? Is hij nog steeds af fabriek?
Ja. Helemaal niks. Nou, een paar jaar geleden heb ik hem... Dus ik heb hem niet gemodificeerd of zo. Wat andere mensen natuurlijk wel doen met allerlei toeters en bellen erop.
Ja. Wij hebben onze eigen klusgarage. Hè. Dat is onze klusgarage.
Kijk.
En er wordt echt van alles en nog wat gedaan. Dus ook een beetje de vraag aan jou. Stel dat Moto Guzzi jou zou bellen en zeggen van... Rick, kan er nog wat veranderd worden aan die Moto Guzzi?
Hmm. Dat is wel een hele goede vraag. Niet zoveel. Ik heb hem nog steeds, want ik vind dat hij fantastisch rijdt. Omdat wat ik net zei, dat een beetje langer verhaal over de achtergrondgeschiedenis. Het is een vrij strakke motor, dus hij zwabbert niet. Het is niet een oma-fiets dat je achterkant alle kanten op gaat. Je kan er goed de bocht mee door, maar je kan er ook heel rustig mee tuffen. Maar 5000 toeren rijdt hij heel lekker. Of zelfs iets, nou, niet heel veel meer. Maar 2-3 als je lui bent, trek je hem ook zo omhoog. Dus nee, er hoeft wat mij betreft niet zoveel aan veranderd te worden. Het is nog steeds een groot scherm wat de BMW en nu iedereen heeft zo'n verstelbaar scherm. Maar hebben de nieuwe Gucci's natuurlijk ook. Mm-hmm. Dat je een beetje kan kiezen hoe je je scherm zet. Want boven de 130, 140 op de snelweg met zo'n groot scherm, dan is het wel alle kanten op wapperen natuurlijk. Want dan krijg je veel te veel wind van voren. Ja. Maar nee, verder, ik ben dolblij met die motor.
Nou, dan, want we wilden je meteen even op het spoor van onze Bobby zetten. We hebben ook een handig mannetje die dan, als het moet, dan zegt hij van, nou, dan zet ik hem even voor je op de brug. Of die zaagt de dingen in tweeën en maakt hem ietsje langer of ietsje korter. De man van Magic Motorcycles, die past hem helemaal aan. Maar die heeft dus geen klandizie.
Weinig meer. Nee, ik een paar jaar geleden, je hebt in Nijmegen, even reclame maken, Theo Lamers, de grote Moto Guzzi dealer volgens mij van Nederland. En die hadden toen een service tijdens corona. We komen hem halen en dan brengen we hem, kan een paar weken duren of nog langer, brengen we hem weer terug aan je. Maar dan gaan we alles wat jij wil, gaan we even doorlopen, zodat hij weer, nou, toen ik hem terugkreeg, dacht ik, verrek, het lijkt wel een nieuwe motor. Hij reed nog zoveel beter.
Wat was
dat
gedaan?
Ja, alles opnieuw afgesteld, schoongemaakt. Ik ben niet technisch, dus ik weet je wel. Maar behalve dat hij nog steeds schakelt zoals hij altijd deed. Kloink, boing, kloing, weet je wel. Echt zo'n wop.
Een kloinkie gearbox.
Ja, dat hoort schijnbaar, geloof ik.
Ja, dat hoort
er wel bij. Verder, nee, maar hij reed zo strak. Wat zou een afstelling gedaan hebben, mag Joost weten. Maar heel goed in ieder geval.
Maar is dat Spartaanse, wat ook de Harley-rijder soms heeft, is dat dan wat je in Moto Guzzi trekt? Of aan deze motor?
Zo Spartaans is dat toch niet?
Tegenwoordig is het niet zo heel Spartaans meer. Maar dat heeft natuurlijk wel een beetje, kijk, zo'n grote tweecilinder, dat rijdt natuurlijk bokkiger.
Ja.
En je zou ook kunnen kiezen voor een Goldwing van Honda.
Ja, ja, ja.
Zes cilinders, dat rijdt natuurlijk heel mooi, rustig en soepel.
Zou kunnen, maar ik vind dit wel lekker. Ja. Ja, ik heb een paar jaar geleden in Amerika een Indian Roadmaster gehuurd. Dat is 1800 cc, geloof ik.
Ja.
Dat rijdt dan een stuk soepeler. Tenminste, qua motor dan. Qua de rest van dat ding, je krijgt dan de bocht niet om. En hij is ontzettend zwaar. Nee, ik vind als je motor rijdt, mag het wel ook lijken op motorrijden, toch? Dus dat je een beetje voor moet werken en dat je wat voelt. En dat het een beetje zoegen vind ik niet zo erg.
Nee.
Maar het valt reuze mee.
En vind je de Italiaanse belangrijk?
Ja.
Ja?
Ja, heel erg. Ja.
Omdat je meestal hoort dat mensen die in Guzzi rijden ook wel een Harley-rijder zouden kunnen zijn?
Ja, een aantal. Ik weet dat ik ooit een hoe heette dat ook weer? Een voortgezette rijopleiding deed. Een VRO van de KNMV. Daar werden de paar Harley-rijders die er waren, sorry Peter, die werden daardoor de mannen van de motorpolitie danig onder handen genomen. Weet je, wanneer koop je een echte? Beetje dat werk waar ik de bocht mee om kan. Nou, dat zo negatief over Harley ben ik helemaal niet. Want er zitten schitterende fietsen bij. Maar dat Italiaanse vind ik wel belangrijk.
Ja?
Ja, ik ben ook in de fabriek geweest, weet je wel, Mandello de Lario en zo. Ja, het had ook. Ja, Ducati is niet dan voor mij iets, of een Laverda of wat dan ook. Maar dat vind ik wel mooi. De geschiedenis, dat soort dingen, het gevoel, ja.
Authentieke motoren met je grote ronde koplamp en dat soort dingen.
Ja, ja. En ik bedoel, ik vind ook Kawasaki, Suzuki, Yamaha, het is allemaal prachtig. Het is een ander soort motor, je moet ervan houden. Dan is het jouw ding. Ik heb ook een paar jaar een buikschuiver gehad, maar dat was niks voor mij. En het verhaal erachter. Ik was vorig jaar zomer in Italië en dan zit er ineens bij de Gazzetto dello Sport, weet je wel, die roze sportkant, kon je een bijlage kopen van 100 jaar Moto Guzzi met alleen maar glimmende platen van de geweldige dingen die ze gemaakt hadden. Ja, gaat mijn. Ik keek gelijk naar de kiosk. Gaat mijn hart wel sneller van kloppen. Ja.
Maar dan is het ook echt die geschiedenis. Dat vind ik leuk aan jou. Want meestal hebben de mensen het over het lijnenspel of de techniek. Maar de geschiedenis is bij jou wat het dan meer trekt.
Drie mannen die in de Eerste Wereldoorlog samen vliegen. Eerste Wereldoorlog, kan je nagaan. Eén daarvan is piloot en twee anderen die de onderhouden. Toen hebben er nog wat mee te maken. Die maken een het plan om na de oorlog een motormerk te gaan beginnen. Een van die jongens overlijdt. En de adelaar op het Guzzi-embleem is daarvan afkomstig. Omdat dat was ook volgens mij het symbool van de vliegeniers toen. En die jongen die had het niet overleefd, de oorlog. Dus die andere twee, Carlo Guzzi en ben zijn andere naam vergeten. Zijn een motormerk begonnen. Ja, dat soort verhalen, dat vind ik ook prachtig. Ja. De oude zwart-wit platen en zo. De hele oude modelletjes die ze vroeger hadden. Mooi om te zien.
Ja, fantastisch.
Heb je er ook een modelletje van je motor?
Nee, maar ik zoek me rot. Elke keer als ik bij een autogrill kom in Italië, en dat ben ik best vaak, dan staan er altijd allemaal modelletjes. En natuurlijk de Ducatis en al die andere dingen. En er staat nooit een Guzzi bij.
Oké. Okay. Ja, ik heb toevallig ook een modelletje van mijn motor. Dat vind ik nou net even leuk om te hebben.
Ja,
hè,
maar... zou ik op een boekenplank zetten. Ja. Ja.
Mocht er iemand zitten te luisteren nu die een Moto Guzzi ja. California uit 2002 heeft.
En daar dan het schaalmodel.
Kom op. Meld je weet het niet, je weet het niet.
Nou, we hebben al vaker motoren weer boven water gekregen hier.
En dan een witte, wat dat mijn vrienden zeiden.
Oh, een witte.
Okay. Een witte.
Ja, die stond toevallig daar in die zaken die heb ik toen gekocht. Een witte, ja.
Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl.
Als we helemaal teruggaan naar waar die passie nou begonnen is. Waar begon de motorpassie voor jou?
In de kroeg. Dat wil zeggen, we stonden vrijdagavond laat in de kroeg. En een vriend van mij die motor reed, die zei: kom, ga morgen. Ik neem je morgenochtend mee. Dan gaan we een proefles doen en dan ga jij motor rijden. Want hij rijdt motor en jij nog steeds niet. En ik dacht toen, begin jaren 90, ja, maar motor rijden, weet je wel, dat is voor gasten met grote tatoeages. En die toen nog niemand had, tatoeages. Mm-hmm. En een lange paardenstaart die onder die motor. Ik had er helemaal niks mee. Ik was net een jongen uit Amstelveen. En toen de volgende ochtend met een flinke kater zijn we toch op ergens op een industrieterrein buiten Amsterdam die proefles gaan doen. En ik was verkocht. Ja. Ik vond het geweldig. Gelijk motorrijbewijs gehaald, motor gekocht, alles. Ja.
Ben jij niet opgegroeid met de bromfiets?
Nee.
Met dit soort dingen? Nooit zo'n ding gehad?
Nee, nooit gehad ook.
Oké.
Nee, helemaal niks. Geen Kreidler, Zoendap. Nee, niks. Boeg. Nee, allemaal niet. Op de fiets. Maar toen die gasten me meenamen, één ochtendje motor. Dus wel om de pilonnetjes heen rijden. Op zijn, weet je wel, een beetje gas geven.
Ja, ja, ja,
ja. Ja, verkocht.
Maar wat was dat? Wat was het dan? Het gevoel, de vrijheid, de techniek?
Nee, dat zijn clichés misschien, maar de vrijheid.
Ja.
Motorrijden is toch... wel waar. Dus, ja.
Maar motorrijden is zo. Weet je, ik denk nog steeds. Ik doe het gelukkig nog met enige regelmaat, maar altijd te weinig. Hè. Dat vinden we, denk ik, velen van ons. Jullie rijden misschien nog veel vaker, maar. Elke keer als je opstapt, dat je nou, oké, moet dat ding er even uit de schuur of de hoest eraf. En dan even te lang niet gebruikt, even aan de acculader. Maar dan zit ik er 10 minuten op en dan denk ik, waarom doe ik dit niet gewoon elke dag?
Ja, dat is meteen mijn volgende vraag. Waarom doe je het niet elke dag? Je kan het toch gewoon hiermee naar de studio's in Hilversum of in Amsterdam?
Zeker,
Ja, overal voor de deur parkeren.
Ja, dat kan.
Waarom doe je dat niet?
Ja, dat is een goede vraag. Hij staat een slappe smoes natuurlijk. Hij staat nu al een jaar of 10 bij een vakantiehuisje wat we in het oosten van het land hebben, waar we mijn vrouw en ik vaak zijn. Daar is het fantastisch rijden. En dat was wel heel leuk toen we dat huisje kochten. Dat je dan weer opnieuw gaat rijden. Want Amsterdam, op een gegeven moment dacht ik, ik heb echt alles in een straal van 100 kilometer. Nou ja, pak een beet. 50 van Amsterdam echt wel gezien. Elk B-weggetje, elk weggetje langs het water. Want dat vind ik leuk. Kleine dingetjes. En daar ben ik toen helemaal opnieuw mee begonnen. Daar. Dat is wel heel erg leuk. Maar je hebt gelijk, zou elke dag zou vaker.
Dat is een beetje de Achterhoek, hè, waar je ziet.
Ja, wat noordelijker, Twente.
Het gebied van Oerend Hart is dat, toch?
Ja, er wordt een goed motor gereden. Ja. En gecrossed ook.
Ja.
Ik weet dat op...
Zou dat wat voor jou zijn?
Nou, op een gegeven moment hadden we hebben daar een huisje voor de rust, weet je wel. Maar gewoon lekker. En het was een mooie dag. En het najaar ging van het veld. En 's ochtends om 8:00, 9:00. En oké, ik lach en ik kijk een beetje die gasten met z'n drieën. En ze hadden met een shovel hadden ze een rode berg gemaakt, lekker eraf springen. Tot, ik denk 5:30.
Ja.
Ik denk dat ze alleen stopt om te tanken. Ik denk 5:30, nou oké, is klaar. Maar ja, tot 6:00 eten. En het wordt pas om 11:00 donker, hè?
Ja, gingen ze
dus een paar dagen achter elkaar. Dus een paar dagen later zeg ik tegen een buurman: hé, Erik, hoe is het? Oh, ja, mooi man, mooi.
Huisje voor de rust.
En ik zeg, wat vind je van die motocrossers? En hij zegt, is mooi, hè? Machtig mooi. En toen dacht ik, wie ben ik, een lul uit Amsterdam? Je moet gewoon je mond houden.
Of meerijden.
Oh, maar toen kwam ik dus de pa van die jongetjes tegen. Die ik wel een klein beetje ken inmiddels. En die was van zijn motor, van zijn crossfiets gevallen. Ja, dan. Ze breken ook wel veel, hè?
Ja, maar als je ziet wat ze doen ook op die hellingen en zo. Ja, het is echt wel sport met een hoofdletter S.
Het is heel mooi om te zien. Maar ik denk dat de eerste hulp het in Achterhoek of Twente of zo. Op zaterdagmiddag, vooral zondag, zullen ze niet overal rijden. Het best druk heeft.
Ja. Hey, terug naar die eerste motor. Wat was dan je eerste motor die je aanschafte?
Een Virago. Want die jongens hadden niet alleen bedacht, en je ma Virago, niet alleen bedacht voor mij dat ik motor ging rijden. Maar ook waar ik dan op kon gaan zitten. En ze hadden er nog wel eens staan.
Oké.
Okay. Prima motor om op te beginnen. Echt zo'n chopper. Prima ding. Heb ik 2-3 jaar gehad. prima, veel plezier van gehad. Ja.
Maar toen ging hij de deur uit?
Ja, toen...
Een chopper is wel een mooi ding natuurlijk.
Wij reden altijd met een groep. We reden met 4, 5 kerels. En twee van de jongens die kochten... we hadden ook een motorclub met een zelfgemaakt embleem.
Oh, dat is wel leuk natuurlijk.
Ja, de mannen die het... Ik heb nog ergens wel de t-shirts liggen die we hadden laten drukken en zo.
Hoe heet die motorclub?
Ja, dat durf ik bijna te vertellen. Ja, dat durf ik dat zo. Kijk, de twee mannen die zichzelf... De voorzitter, de dammer twee... Want niemand kon beslissen wie de echte moest worden... die hadden hun namen omgedraaid, waardoor je Oja et Ekpis kreeg. Dus Hajo en Sipke. En die hadden ook bij een echte, god, hoe heet het ook weer? Heraldiek? Zo iemand zo'n motorwapen met de drie kruisen van Amsterdam en nog een paar andere dingen laten ontwerpen. En dat waren dus de voorzitters en zo. En die kochten op een gegeven moment met z'n tweeën allebei een CBR. Honda 1000 cc, denk ik, of zo.
Zou kunnen.
Je hebt ook 600 en zo.
Ik heb 600.
Goed, dit is een zware. Dus die andere gozer die er ook nog bij zat en ik, wij hielden dat niet meer bij. Dus toen hebben wij allebei een FZR Yamaha gekocht. Die is sneller. Ja,
een buikschuiver.
Dan de CBR. Mm. Ja, dat heb ik ook 2 of 3 jaar gedaan. Maar ik, afgezien van het feit dat ik kreeg ook een kind toen. Dus het was ook een goede reden om die de deur uit te doen. Want we hebben nog wel eens met, ik denk 250 plus in t-shirt en spijkerbroek op de Italiaanse snelweg.
Oké. Jeugdzonde.
Hè? Jeugdzonde. Dus ik heb toen op een gegeven moment ik vond het ook niet zo'n fijne motor eigenlijk. Je moest ontzettend hoog in de toeren rijden, wil je er lekker mee kunnen rijden.
Ja.
En ik weet dat ik ooit bij een berg stond van, niet zo heel hoog, 1600 meter. En toen verdomde die het, omdat dan de lucht te ijl wordt.
Ja.
Ja, en ik belde met degene waar ik hem gekocht had. En die zei in Amsterdam, ja, maar dit is ook hoog, hè, 1600 meter.
Oeh. Ja, maar ik wilde mee door die berg.
Ik geloof Frankrijk en ik moet naar Italië. Dus dan heb ik bij een van die andere kerels met zijn CBR... heb ik aan zijn arm gehangen. Dus die had vervolgens een arm 3 keer zo dik de volgende dag als normaal. Want die moest mij over de top heen slepen. Ik was klaar met dat ding, met die FZR. Te gevaarlijk. En toen heb ik mijn eerste Gucci gekocht. Een andere dan deze, maar ook een Californië.
Maar als je dan al 20 jaar op deze Gucci rijdt... Ja, dat zegt ook wel genoeg natuurlijk.
Ja, maar hij is vrij zwaar. Hè? Dus gewoon om te manoeuvreren. Ja, het valt ook wel weer mee. Maar goed, het is natuurlijk... Dus ik zat wel het laatste te kijken naar zo'n V7... Retro. Ik heb er geen verstand van. Hè? Maar je hebt zo'n traditionele oude Gucci model. Hele mooie fiets. En die hebben ze dan in een retro versie nu opnieuw gebracht. Een soort beetje een café racer-achtig. Ietsje groter dan dat. En daar is een heel mooi retro model van. Dus misschien. Maar voor de bij dan misschien. Dan kan ik elke dag...
Misschien straks voor de vraag. Wat ga je doen met 100.000 euro voor je motorpassie?
Ik denk er nog even van na.
Hoeveel heb je nu op de teller staan?
Ja, veel te weinig. Ik durf niet zo.
Oké, dan gaan we daar niet meer over praten. Oké.
Gewoon meer rijden.
Ja.
Je zegt oosten van het land is mooi, maar met wat Google-werk kwamen wij er ook achter dat jij veel van de wereld hebt gezien. Wat is jouw mooiste motormoment geweest in de afgelopen, 30 jaar?
Jeetje, dat zijn er zoveel. Ja, vroeger reden we echt best veel. En met die club waar ik het net over had, maar ook met mijn vrouw flink stukken van Europa door. Wat is het mooiste motormoment? Er zijn er zo ontzettend. Ik weet, op een dag waren we in Frankrijk. Het was wel met mijn vrouw achterop. Het was erg leuk. We rijden de Iseran over, hoog 2700 of zo. Rijden Italië en was al een beetje eind van de dag. En dan dat hele donkerrode, oranje avondlicht. De temperatuur. Je rijdt dan Italië. Ik ben sowieso gek van Italië. Italië binnen. Dat gevoel van, het is toch ook, ik heb iets overwonnen. Hè? Want ik zit nu al 12 of 1500 kilometer op dat ding de afgelopen paar dagen. We gaan die hoge berg over. We hebben die zeker als het dan af en toe nog wat lekker slecht weer is er tussendoor. En zo. Ik ben ergens mee bezig. En dan Italië zo binnenrijden. Ja, daar word je zo gelukkig van.
Thuiskomen.
Ja, ook.
En dat zo heb je niet met Frankrijk of met Portugal, Spanje?
Ja, ook wel. We zijn ook wel eens in Kroatië. Heb ik ook wel eens. Dus dan rijden we naar Italië. En dan pakten we de boot aan de oostkant van Italië. Zijn we naar Split, geloof ik, gegaan in Kroatië. En dan helemaal terug weer door Italië. En dan ook door Hongarije en zo. En Tsjechië rechtsom, zeg maar. Duitsland naar huis. Vind ik ook allemaal prachtig. Maar Italië heeft iets heel bijzonders. Iets heel moois. Iets heel aparts. Of als je... Weet je wel, uit Zwitserland of Oostenrijk, Italië binnenrijdt over die fantastisch geasfalteerde wegen. En dan zodra je de grens over bent, dan doink. We zijn weer thuis, maar de koffie is beter, de mensen zijn leuker, het eten is lekkerder, het weer is beter.
Ja.
En veel Italië, maar Ducati komt er niet in bij jou? Totaal andere motor natuurlijk.
Ik vind het prachtig, weet je. Ik ben ook een paar keer bij de TT geweest en dan zie je die gasten ook. Je ziet ze naar elkaar kijken, je ziet die rijen daar staan. Ik vind het schitterend, maar het is niet voor mij. Ja. Laat mij maar lekker toep, 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 toep.
Dan hoor ik je net tussen...
Dat heb ik ook.
Ja, dat ploffen, dat is echt iets voor jullie, hè?
Ja, dat is lekker, ontspannen. Dat is bijna een soort, ik vind het soms een beetje een soort van meditatie. Ja, dus dat ding, pom, 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 pom. En dan verder ook geen muziek of zo heb ik aan. En dan plof ik langzaam van A naar B. Ja, ik vind het bijna meditatief.
Ja, dat vind ik ook. Want je denkt nergens aan als het goed is. Je zit alleen maar op te letten of om je heen te kijken.
Precies.
En voor mij hoeft de snelweg hoeft voor mij ook niet. Ik vind het leuker om 80 of 100 te rijden op kleine weggetjes. Ja, ik word daar vrolijker van. Ja.
Nou hoor ik je net tussen neus en lippen doorzeggen. Toen het zo lekker slecht weer was. Ben je ook een slecht weerrijder net zoals Peter?
Nou, het was. Ja, doe jij het echt in wind en weer altijd?
Ja, ik rijd het hele jaar door. Nou, of het moet echt een meter sneeuw liggen, nee, dan doe ik het niet.
Maar, sneeuw, ijs, nee.
Nee, maar een buitje regen, goed in het pak. Hè, en dan viziertje dicht. En dan vind ik dat ook gewoon lekker, weet je. Dan rijd ik gewoon in de regen en denk van, nou ja, jongens, hè, heerlijk.
Ja, ja, dat vind ik dus ook. Ik bedoel, alle weersomstandigheden, ook als het bloed en bloed heet is.
Ja.
Of als het heel koud is, dat je vingers eraf vriezen. Dat je denkt, nee, het lukt bijna niet meer om die koppeling in te trekken. Maar toch ook weer lukt. Want je weet, straks komt er warme chocomel. En dan doen we er een scheutje rum in. En dan, tenminste, niet als er nog gereden moet worden. Daar ben ik vrij streng in. Maar bijvoorbeeld, ik weet dat ik een keer in Hongarije... Ik was met die kerels wat vrienden daarheen gereden. Mijn vrouw vloog in, zij gingen terug. Ik ging haar halen om nog wat langer door te rijden. En het regende echt niet normaal dat ik naar het vliegveld moest. Ik denk een uurtje rijden. En ik stond daar in de play. Ik denk eerst eventjes kijken of ik nog iets droger kan worden. Dat je handschoenen. Ik had die handschoenen al jaren. Ik doe ze uit. Pikzwarte handen. Helemaal uitwringen die dingen. Helemaal die jas uitwringen. Dat mensen je aanstaan te kijken. Wat is die gozer aan het doen? Ja, want je weet, er komt een moment dat ik straks onder de douche sta. En weer droog ben. En een biertje neem.
Dan lach je erom.
Ja, en dan is dat, maar dan is het extra lekker. Extra leuk. Ja, ik vond dat altijd wel...
De Motor Podcast. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
Heb je nooit geprobeerd, vrienden hebben het bij jou geprobeerd en succeeded, om je vrouw over te halen om te gaan motorrijden?
Zeker, we hebben het vaak over gehad. Mijn vrouw kan erg goed autorijden. Die rijdt echt behoorlijk stoer. Maar zij zei, ik vind het leuk bij jou achterop. En dat gaat ook heel goed. Zij vindt het echt leuk om achterop te zitten. Zij heeft het dus ook al heel veel gedaan, hele ritten gedaan. Vroeger met de kaart had zij dan de kaart op mijn rug. En dan tikte ze hem op mijn schouder. Links, daar rechts. Dus we hadden ook geen communicatie of zo. Af en toe klep je open. Kan makkelijk als je niet te hard rijdt. En dan samen meedoen. En dan toverde ze uit dat piepkleine, zeker nog met die FZR toen, piepkleine rugzakje toch weer een heel kittig jurkje om 's avonds lekker uit eten te gaan. Ja, die vindt het heel leuk. Dus we hebben het wel eens over gehad. Maar ze zei, nee, laat mij. Maar ik vind het wel... Dit doen we op deze manier samen.
Ah, ja. Ideaal. Zeker dat soort navigatie met op je schouder tikken.
Ja, want dat vroeg ik me dus af. Hoe doe je dat?
We hadden het er net over. En die kaart dan? En hoe gaat dat dan?
Een kaart op iemand zijn rug? Of wordt
In plastic.
Ja, oké.
Dus een beetje in zo'n plastic mapje. Dan had ze dat vroeger. Ik had vroeger... Eigenlijk mis ik dat wel, weet je. De hele Michelin-reeks... Mm-hmm. Geel waren ze meestal 1 op 200.000 de schaal. En dan gewoon van heel Frankrijk, van Italië. En dan de kleine, en 's ochtends kleine weggetjes zoeken. Weet je, hoe gaan we rijden? Met zo'n groen streepje erlangs. En dan, is misschien een beetje tuttig motorrijden. Maar ik vond dat wel heel erg leuk. Of als er stonden er 3 van die veetjes. Van die kleine veetjes op mijn weg. Dat betekent super extra ongelooflijk stijl.
Okay. Ja,
dus dan neem 2 veetjes is een beetje stijl, 1 stevig. 3 veetjes is heel stijl. Nou, dan namen we die. En dan kom je op de meest schitterende plekken.
Hoe doe je dat nu dan? Ga je nu gepland of ongepland rijden als je hem pakt?
Ongepland, gewoon rijden. En dan zien we wel gewoon tot we geen zin meer hebben en dan weer terug.
Ja.
Heb je wel een navigatie?
Nee,
neus achterna.
Ik weet het, kijk, als je elke dag zo'n ding hebt. En ik zag net toen we hier naartoe reden in de auto. Gauw ze op een BMW 1200. Met zo'n pedicaanbek en met ijzeren koffers en zo. En is dat goed rechtop met een reflectorjasje aan en zo. Ik denk, nee, zo kan het, perfect. Een gele helm.
Ja.
Dus die rijdt elke dag veilig, doet alles goed. En dat mag van mij, prima. Maar ik wil geen muziek, wat jij zei. Die Indian die we gehuurd hadden in Amerika, daar kon je de muziek aan zetten. Ik heb dat 10 minuten gedaan. Ik dacht, wat een waanzin eigenlijk. Want ik rijd toch motor om dingen te kunnen horen, te beleven. Ja. Onderdeel ervan te zijn. Dus dat geldt voor navigatie ook. Maar ik mis die kaarten. Ja, ze moeten ergens op zolder liggen. Maar ik mis ze wel eigenlijk. Ja.
Heb je het over mevrouw zit achterop? Bij de motor is het toch je meisje?
Ja, je meisje, mevrouw. Ja, het is toch alweer 20 jaar mevrouw. Maar het is nog steeds.
Ja, op door de weekdagen is het je vrouw. Maar als ze achter op de motor zit, is het toch je meisje?
Ja, dat is ook zo.
De Motorpodcast.
De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Want we weten ook dat er mensen luisteren die helemaal geen motorrijden, maar deze verhalen dan eenmaal mooi vinden. Zometeen nog Frik de vraag wat hij zou doen met 100.000 euro voor zijn motorpassie. We hebben nog heel veel post en we hebben 6 versnellingen.
De Motorpodcast. 6 versnellingen.
Het idee is simpel, Rick. Snel antwoorden, daar komen we later op terug. Alleen of samen rijden?
Nou, samen.
Gucci of Harley?
Gucci.
Liever een mooie foto of een mooie herinnering?
Mooie herinnering.
Nooit meer presenteren of nooit meer motorrijden?
Nooit meer presenteren.
Oké, okay. Nooit meer rijden of nooit meer een gin tonic in de zon?
Oh, die is moeilijk zeg. Gin tonic, nooit meer rijden.
Nooit meer rijden, oké. Okay. En Amerika of Europa?
Toch Europa.
Waarom toch Europa?
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.
Toen ik net dat motorrijbewijs haalde, dus begin jaren 90, toen had ik niet zo heel lang daarvoor in Amerika gestudeerd en gewerkt en zo. En toen dacht ik, nu wil ik Route 66 doen. Nu wil ik de Highway 1 doen. Nu wil ik, want dat is het eerste wat ik ga doen op die motor. Ja. Aftikken. En toen zei een van die vrienden van mij, zei, joh, maar hoe goed ken jij Europa eigenlijk? Zullen we gewoon eerst eens Europa gaan doen? En dat is de dikke 20 jaar geleden. En ik vind dat hij bijna 30, dat hij daar gelijk in had. Europa is zo schitterend, zo ontzettend mooi. Er is zo verschrikkelijk veel te zien. Of je nou naar Bretagne rijdt, of naar Zuid-Frankrijk, of naar het Centraal Massief, of de Pyreneeën, of de Alpen, of noem allemaal maar op, joh. Het is echt zo schitterend. Ik heb best wel gezien, best een hoop landen met de motor gedaan. Maar er is nog zo verschrikkelijk veel meer te zien. En Amerika is ook ontzettend leuk. Amerika is ook echt geweldig.
Ja.
Heb jij wel eens een Harley in Amerika vastgehouden,
ja,
toch?
Ja, even een stukje geprobeerd. Ja. Helaas nog niet al te lang, maar niet echt. Dat is wel een bucketlist dingetje voor mij. Maar ik vind het mooie van Amerika, je weet eigenlijk altijd precies waar je aan toe bent. Hè? Ik bedoel, het is toch eigenlijk overal een beetje hetzelfde. Hè? Die motelletjes en zo. Mm-hmm. En een diner waar je even wat kan eten. Het is bijna vertrouwder dan Europa. Tenminste, dat gevoel heb ik wel eens.
Oh, zo had ik er nog nooit over nagedacht. Ik denk dat dat waar is. Europa is de diversiteit groter natuurlijk, de verscheidenheid. Maar aan de andere kant, in Amerika hebben wij een reis gemaakt van Nashville naar New Orleans. Daar loopt de Natchez Trail. Dat is een natuurpark. Dat is eigenlijk heel grappig, want je rijdt, het is niet zo heel ver, 500-600 mijl of zo. Dus ze pakken met 800 kilometer door het groen. Links en rechts van die hele mooie geasfalteerde baan. Je mag maar 50 of 60 mijl of zo. Maar dat is een relatief dunne baan. Dus je denkt dat je door een gigantisch park rijdt. Maar dat valt eigenlijk wel mee. Ze hebben gewoon aan twee kanten van de weg bomen gezet. Maar elke keer als je er dan afgaat, dan kom je in het diepe, diepe zuiden wel op bijzondere plek, hoor. Dus je komt in Louisiana, in Kentucky, Mississippi, die staten, Tennessee. Kom je toch wel, dat is ook wel verrassingen soms, hoor. Dat je denkt, ja, we stonden een keer bij een tankstation met die hele dikke Indian. En ik pak mijn creditcard en ik wilde dat ding doorheen. En dat is heel protsig, maar een American Express Gold Card was het, geloof ik. Dus ik wilde dat ding er doorheen halen en hij doet het niet. Dus ik kijk nog een beetje verstoord om me heen. En zie dat alle ramen hebben hele dikke tralies. Er is eigenlijk wel heel veel stuk hier. En allemaal gasten in pick-ups met gouden kettingen. Met van die nylon, weet je wel, dingetjes over hun hoofd. Ah, oké. Okay. Dus ik zei tegen Sascha, we hebben nog wel benzine. Kom maar. Zou ik gaan vragen of je... Nee, laat maar. We rijden wel door. Dus we rijden door. En dan kwamen gasten achter ons aan in een pick-up. En naast ons rijden en toeteren en zo. Dus ik werd wel zenuwachtig. Twee duimen omhoog. What a bike, man! What a bike! Love your bike!
Vanuit een pick-up.
Vanuit een pick-up. Love your... Maar overal, dat is wel mooi, zeker de diepe zuiden. Overal commentaar op die fiets. Altijd mensen die je komen, je een koud colaatje brengen. Of een gespreksonderwerp. Of I used to have a Harley. You know. Amerikanen zijn wat dat betreft natuurlijk heerlijk om mee te praten. Dus ja, misschien voorspelbaar, maar wel heel leuk.
Je andere 6 versnelling was nooit meer rijden of nooit meer een gin tonic in de zon. Want we weten dat je houdt van een gin tonic in de zon.
Ja.
Ja. Maar echt nooit meer rijden? Hoe kan een motorrijder dat zeggen?
Ja, dat is erg. Hè? Nou ja, omdat ik me toch kan voorstellen dat je op je 80ste in de zon...
Nog
een gin tonicje.
Ja. Nou, wij hadden bedacht, van, misschien zegt hij dan van... Oké, dan nooit meer gin tonic in de zon. Dan drink ik hem binnen wel op.
Binnen, ja.
En dan kan ik toch ook motor blijven
in de zon,
rijden.
Als een politicus, dat je eruit het antwoord kiest... waar je antwoord op kunt geven.
Je hebt menig politicus geïnterviewd, dus deze hadden wij wel verwacht.
Ja, dus jullie zijn slimmer dan ik. Maar ja, goed, het rijken. Ik ken veel kerels. Ik heb met het park over die mannen. Die hebben al mijn motor verkocht. Hè? Er komen kinderen, de werk, druk. Motor gaat weg. Dus ik rijd te weinig, maar ik ben blij dat ik hem nog heb. Zodat ik nog vorige week, voor de week ervoor ook nog. Het is ontzettend lekker najaarsweer terwijl we dit opnemen. En dus ja, ik zou hem nooit, never nooit niet wegdoen. Maar er komt toch misschien een moment, denk je niet? Us, ooit?
Ja, ik kan het me niet voorstellen. En we hebben meneer De Vaan, die was 84 en die reed nog...
even naar Portugal.
Portugal op en neer.
Ja.
Geweldig.
Op een motorfiets zonder ABS, gewoon lekker basic ding. Nou, even naar Portugal.
Ja, dat is wel stoer. Terwijl als je nu bij de pomp staat en dan komt een groep motorrijders aan en de helm gaat af. De gemiddelde leeftijd is niet zo laag, hè, over het algemeen.
De Motorpodcast. Passie voor motoren.
Maar Rick, nou wat googlen zijn we erachter gekomen dat je ergens anders al een keer gezegd hebt dat motorrijden voor jou een beetje ontsnappen is uit de structuur van het dagelijks leven. En dat motorrijden ook een klein beetje staat voor het leven als James Dean, Jack Nicholson en Jan Kramer. Op wie van die drie lijk je het meest?
Nou, ik heb Jan Kramer de laatste jaren een beetje mogen leren kennen. Want toen je hebt het uit een boek gehaald wat ik heb geschreven. Of misschien naar aanleiding van een boek wat ik over een roman over motorrijden heb geschreven. En die moest dan, het eerste exemplaar moet dan aan iemand worden aangeboden. Dus dat, toen hebben we Jan Kramer benaderd, die ik helemaal niet kende. Maar die zei onmiddellijk ja, ontzettend aardig. En die heb ik een beetje leren kennen. En dat is, ja, hij is veel rebelser dan ik. Maar daar zou ik wel graag op willen lijken, op die man. Dat is wel fantastisch.
Wat rebels wil je overnemen dan?
Kramer die is ooit, heeft jaren op Ibiza gewoond, om maar wat te noemen. Want hij ging met de motor, gingen ze op pad. Ze wilden eigenlijk naar Noord-Afrika, maar ja, ergens halverwege was het geld op. Dus ze konden nog net een boot naar Ibiza betalen. Onderweg jatten ze met zo'n slangetje benzine uit tanks die toen nog van auto's die toen nog niet afgesloten waren. Dus even zuigen en dan snel in je eigen motor laten rijden. En daar dan jaren wonen op zo'n eiland. Verschrikkelijk veel geld verdienen, alles ook weer uitgeven. Zo heeft hij zijn hele leven geleid. Ja, die man, dat is een fenomeen. En dat is ook wel zo, dat rebelse. Als je je motorlaarzen of je leren broek of je jack of je helm aantrekt. Het heeft toch...
Ja,
misschien
is dat
een beetje kinderachtig. Maar je denkt van nou ga ik even leven.
Nou ben ik de vent, hè. Ja. Want ja, Jack Nicholson, ja, die zat achterop bij de Easy Rider bij Peter Fonda. Dus die reed zelf niet.
Nee, een rare film was het ook eigenlijk. Ik heb hem laatst een keertje teruggekeken.
Ja,
het is een podcast, mensen kunnen het niet zien. Maar dat stuur van die Peter Fonda, zo'n gigantisch gewei. Ja. Dat je dan met helemaal bijna gestrekte armen vast moet houden.
Ik zou daar niet op kunnen rijden.
In Amerika kan het wel, ga je toch alleen maar rechtdoor.
Ja, dat is waar. Keep your lane, lekker rechtdoor.
Ja, ik heb die film dus onlangs ook nog weer een keer bekeken. En toen dacht ik ook van ja, wat
een rare film eigenlijk.
Ja, en ze gaan volgens mij ook helemaal niet zo hard. Want dan,
nee, want ze hebben geen helm op ook.
Dan zit ik te kijken naar de struikjes waar ze voorbij rijden. Denk ik, nou, volgens mij rijden ze voor de film nog geen 30.
Precies.
Dus, maar goed.
Ja. Terug naar het nu.
Ja, die verstelling. Je zei nooit meer presenteren of nooit meer motorrijden. Dan kies je wel voor motorrijden.
Ja, want kijk, de motorrijden is leuk. Dat is echt leven en presenteren is werk. Het is een mooi werk. Ik doe het graag. Ik doe het al lang. Maar het is wel werk. En je moet wel onderscheid maken, denk ik, tussen wat je doet om je brood te verdienen. Hoe graag ik dat ook doe, hoor. En dingen die je echt voor je lol doet. De glimlach als ik motorreis, breder dan als ik presenteer, denk ik.
Maar, programma directeuren opgelet, je kunt het natuurlijk ook combineren. Je kent waarschijnlijk het programma De Stoel. Het zadel of de motor zou ook een concept kunnen zijn, waarbij je motorrijdend iemand gaat interviewen. Wij zien een kans.
Jullie hebben allebei verstand van geluid.
Ja.
Is dat te doen, denk je?
Als je je gast in een zijspan zou doen.
Dat zou kunnen.
En dan kan je wel iedereen meenemen. En volgens mij krijg je dan echt een hele aparte verhalen. Want iedereen is toch een beetje bang. Is van, moet ik daar nou echt in? In zo'n ding? Nou ja, zet Mark Rutte in een zijspan. Volgens mij geeft hij hele andere antwoorden.
Ik vind het ook wel een format. Heb je het al gedeponeerd ergens?
Nee, nog niet. Dan ga jij ermee aan de haal.
Dat zou ik nooit doen.
Heb je wel eens iemand geïnterviewd waarvan je dacht, daar wil ik een stukje mee rijden?
Wat een goede vraag, zeg. Ja, en dat valt dan ook vaak... Zijn het andere mensen dan van wie je dat van tevoren denkt of verwacht? Weet je wel? Je hebt toch wel vaak, vind ik, een beeld van iemand. Dan ga je er naartoe. En dat valt dan bijna altijd mee. En soms valt het ook echt wel tegen. Dat je denkt, god, jij lijkt me zo'n leuke man of vrouw... voordat ik je leerde kennen. Maar meestal was het andersom. Ja, er zijn er best een hoop dat je denkt, je bent wel geschikt. Wat ik bijvoorbeeld niet wist, die motor rijdt... is iemand als Maxime Verhagen, oud-minister, oud-CDA-leider... die had een vrij stevig imago in de politiek Den Haag. Hele aardige kerel, motorrijder. En dan kom ik hem op de TT tegen, samen met zijn zoon. Allebei in motorpak, weet je wel, daarheen gereden vanuit. En ik geloof in regio Den Haag, dat is best nog een stukje. Ongelooflijk staat hij te genieten, die man daar. En ook andere mensen wel. Ja, nee, de mensen zijn over het algemeen toch aardiger dan je denkt.
Maar nooit samen een ritje gemaakt?
Nee.
Het gek is, bij Maxime Verhagen kan ik me helemaal niet voorstellen. Nee, dat is echt van...
Nou, nodig hem een keer uit. Hij praat met veel passie over motorrijden. Hij heeft het op latere leeftijd is iets gaan doen met zijn zoon, volgens mij. En hij vindt het fantastisch.
Ja.
Ja. Even, je hebt zo'n andere, Wim van den Kamp had je, weet je wel, zo'n politicus. Dit is wel voor de oudere luisteraar onder ons. Hoor. Maar een vrij stijve, steile CDA-politicus. Ja. Europarlementariër later leeftijd. Trekt hij zijn leren pakken en gaat hij klaverblad rondjes rijden op de snelweg.
Zo gaat het kant.
Mooi is toch?
Mogelijk.
Je andere verstelling was mooie foto of mooie herinnering. Dan kies je voor een herinnering, terwijl je vrouw fantastische foto's maakt, kunstwerken.
Ja, die zou het hier ongetwijfeld heel erg mee oneens zijn. Maar de herinnering, daar gaat het toch om?
Ja, dat is waar.
Het gaat allemaal om de herinnering. Ja. Het gaat om, dit is het grootste cliché wat er is, denk ik. Maar als jij eenmaal op je sterfbed ligt, ja, waar ga je over nadenken? Je gaat daarom ook nooit meer presenteren of nooit meer motorrijden. Mm-hmm. Ik heb ontzettend veel plezier gehad in mijn werk. Maar ik denk de ultieme motormomenten met mijn vrienden of met mijn vrouw of met weet je, dat of met jezelf alleen. Dat is toch, gok ik, wat je herinnert als het op een dag zover is dat het einde nadert.
Ja, dat is waar. Is motorrijden belangrijk om een vriendschap te starten of te onderhouden?
Ja, dat ja. Want weet je, je hebt een doel, denk ik. En dat geldt voor allerlei vriendschappen. Of voor allerlei hobby's of dingen die je onderneemt. Als je samen iets te doen hebt, dan kan je plannen. En je kan zeggen, zullen we weer een keertje gaan rijden? Wij deden dat met die groep vrienden vrij trouw tussen begin jaren 90 en ergens voorbij de eeuwwisseling. Ja, dat was geen. We gingen altijd naar Italië. Altijd naar Via Reggio. Ik heb een boek over geschreven, wat ook zo heet. Altijd Via Reggio. Altijd daarheen. De route die verschilde elk jaar. De samenstelling van de club ook. Alhoewel er 3-4 man altijd bij was. En dan moet je door het jaar heen daarover praten, plannen. Zullen we nog een stukje rijden? Maar reed je altijd op 1 januari. Dat is een standaard. Vrijdagavond, of de 31ste helemaal uit. En op vrijdagavond helemaal uit toen nog. En dan op zaterdag gingen we heel vaak rijden. En op 1 januari. Ook rijden, jongens, kom op. Het nieuwe jaar is begonnen, hoe koud het ook is. En als dat verwatert, dan dreigen die vriendschappen ook uit elkaar te vallen. Tenzij er iets anders voor in de plaats komt. Word je ouder, ga je golven.
Klaverjassen.
Ja, is dat gebeurd? Want je praat in het verleden. We reden heel veel.
Dat golven is ook.
Golf is ook begonnen.
Ja. Dan ga je op de motor naartoe, hè?
Ja, maar die clubs dan. Die steken dan zo uit je zadeltassen. Kijk, Martin Bril, die schrijver die helaas is overleden, zei dat ooit. Van een man heeft een hobby nodig, want dan kan hij het huis uit. En dan kan hij ook weer thuiskomen. En bij een hobby horen ook spulletjes. Of je nou gaat vissen of dat je gaat motorrijden. Uiteindelijk maakt dat niet zo heel veel uit. Zodat je met kerels een tijdje weg kunt zijn. Maar dat verwatert helaas toch wel, ja.
Hoe kan dat, hè? Als het dan zo... Ja. Goed is met motormaten.
Ja, mensen. Ik gelukkig een paar van die kerels zie ik nog bijna wekelijks. Dus het kan wel, maar je moet er gewoon aan werken. Denk je niet? En mensen laten toch andere prioriteiten de overhand krijgen. En dat begrijp ik ook wel. Kinderen, baan, hypotheek, verbouwing. Ja. Ja, nemen we een nieuwe keuken of een nieuwe motor?
Ja, ik weet het wel, maar goed.
Maar dat is niet voor iedereen zo, Peter.
Nee.
De andere, die hoeven niet te beantwoorden. Gucci of Harley, dat is toch... is en blijft de Gucci.
Misschien kunnen we hem toch overtuigen. Gewoon even het geluid van de Harley er nog even in. Van misschien dat je dan toch denkt van... Hey, die Gucci die is nu... Hoe oud is die? 2003?
Ja, 20 jaar.
Een lekkere, dikke, vette, nieuwe Harley, Rick. Dat is toch ook...
Ik hoor het. Het is ook toeval natuurlijk. Kijk, het is dat ik veel met Italië heb, maar ik heb ook jaren in Amerika gewoond. Dus het had net zo goed een Harley kunnen worden. Ik denk ook dat het een beetje is waar je inrolt, waar je tegenkomt, wat je ziet. Want Harley heeft natuurlijk ook een schitterende geschiedenis door de Hawks.
Ja.
Dat is ook allemaal hartstikke mooi. Dus dat had het ook kunnen zijn. Het is ook een beetje toeval. Maar dat Italië... Als je ooit in dat... Ik kwam ooit in bij de Gucci dealer en er was een. Ik had een glijertje gemaakt. Dat gebeurt geloof ik meer motorrijders wel eens.
Daar moesten we het nog over hebben.
Een kleintje. En ik had dus aan de rechterkant mijn richtingaanwijzerlampje gebroken, een stuk. Dus ik naar de dealer en een nieuw lampje. Hij zei, ik heb niet precies hetzelfde lampje, maar ik zet er wel een ander lampje op. Nou ja, het oog toch wat minder. En toen zei hij, ja, maar dat komt omdat ik zei, kan je niet het juiste lampje bestellen dan, weet je wel, bij de Gucci. Hij zegt, nou, we hebben meegemaakt dat we identieke types hadden uit identieke jaargangen met andere accessoires. Dus andere lampjes, andere... Want wat gebeurt er dan? Ze hebben daar toen nog niet, hadden ze geen lopende band of zo in de fabriek, vertelde hij. Iemand is bezig met die motor, loopt naar een kast, zegt, oh, je moet ook nog richtingaanwijzers op. Pakt er twee, schroet ze erop. Nou, of vier, klaar. En gaat weer door met die motor. Maar iemand anders loopt naar de kast en die twee stappen naar rechts, pakt net wat andere lampjes en zet die erop. Ja, kan gebeuren. En ik ben er wel eens geweest in die fabriek. Eigenlijk, nu is het waarschijnlijk anders. Want het is van Aprilia geweest en nu weer door iemand anders overgenomen, ja, geloof ik.
Piaggio, geloof ik?
Ja, Piaggio, ja, door de scooters. Ja. Ja. Dus het zal nu wel heel erg netjes zijn allemaal. Maar toen was het een zootje. Was wel mooi om te zien, hoor.
Gewoon, heeft ook wel zijn charme, toch?
Ja, niet de lopende band. Iedereen maakt een motor. Ja. Ik maak nu deze motor. Ja.
Ben jij dan zo, als je dan één... dat heb ik namelijk, als dan één knipperlicht anders is... dat die andere dan ook vervangen moet worden? Want die moet twee dezelfde of liefst vier dezelfde. En dat je dan denkt van, nou oké, dan koop ik wel vier nieuwe.
Nou, je bent een... Ja, dit is heel filosofisch, dit. Je had het over mediteren eerder. Ja. Dit is heel filosofisch. Ik ben heel erg netjes. Ik kan niet, als ik wil, misschien licht autistisch. Als ik wil gaan werken op een dag, dan moet de computer recht en dan moet een beetje schoon bureau en alles moet een beetje recht liggen en zo. Nou, ik maak een schuifje met deze relatief nieuwe Gucci. Het scherm is een beetje stuk, dat lampje is kapot, de koffer is beschadigd. Gelukkig vinden die ons wel op. De valbeugel en zo. Dus mijn eerste instinct was te doen wat jij zegt. Nu ga ik alles nieuw kopen en toen dacht ik, ach, weet je, het is laat maar. Je kan nu zien wat ermee gebeurd is. Hij heeft een beetje geleefd, die motor. Het is een verhaal. Ik weet nog wanneer het gebeurd is. Laat maar zitten. Dus ik heb het laten zitten. Dus die beschadiging zit er nog steeds op, al die jaren later.
En daar kun je goed mee leven. Ook met het eerste krasje is altijd de ergste.
Ja, maar het is... En het is ook een Gucci. Ik heb ook vaak Alfa Romeo's als auto gehad. Ik had die motor net. En de verf van de tank begint te bubbelen. Dus er zit lucht onder. Ja. Ik had hem echt net. Ik zei, jongens, ik kan het niet. Dus ik terug naar de zaken. Nou, heel veel gedoe, nieuwe tank. Want hij moest in een goede kleur en zo. En er kwam een nieuwe tank. En een jaar later begon hij ook gewoon weer te bubbelen. Kwam ook gewoon weer bij de benzinedop. Want ja, er loopt een beetje benzine onder. Dan kan hij niet tegen en zo. En maar die bubbel, die luchtbel, die zit er nu al een jaar of 18, 19.
Zit er verhalen achter, hoort bij jouw motor.
Nou ja, dus een beetje wel. Ja, ja. Een beetje wel.
Oh, ik zou wel kortsluiting krijgen als ik links een ander knippertje heb dan rechts.
Nou ja, dat heb ik dus ook een beetje. Maar goed.
Of een andere linkerspiegel dan een rechterspiegel. Denk, ja, kom op jongens, dit moet wel...
Ja, maar er komt ook een moment, weet je, ik heb ooit zo dom geweest om door de Pekel te rijden toen ik hem wegzette voor de winter, voor een paar maandjes. Ja, dus die velgen krijg ik ook nooit meer mooi. Maar ja, toen ik hem naar Theo Lamers bracht of liet ophalen om mijn dingen allemaal... toen had ik al die dingen opgeschreven. Van, zou je de velgen weer opnieuw kunnen met coat of hoe je dat ook noemt, dat het er mooi uitziet. Kan die bel weg onder de... Nou, toen kwam je met een prijslijst.
Ja, schrik je wel.
Had ik het niet meer kunnen kopen.
Hey, maar je zei net, toch een schuivertje gemaakt. Om een of andere reden, als ik jou op televisie zie, denk ik van, bij deze man gaat nooit wat fout. Dus die valt ook nooit van zijn motor af.
Is het privéleven genoeg? Ik had deze net en die heeft dan... het is niet echt ABS, maar zo'n verdeelsysteem, weet je wel, van de druk, remmen, voor, achterwiel en zo. Ik had hem net, het had geregend... Het klassieke verhaal. Na een periode van droogte in België. Er komt iets vrij hard van rechts aan. Ik schrik. Putdeksel. En ik knijp te hard. Ook nog in mijn voorrem. Natuurlijk al helemaal dom als je bezig bent. Maar ja, bij die oude Gucci die ik had, kon ik knijpen in mijn voorrem. Tot ik in ons woon, gebeurde dat ook niet zo gek veel. Dus ik was dat niet gewend. Dus, maar een klein schuifje. Het viel eigenlijk allemaal wel
mee. Blauwe plekken en verder niks.
Ja, gelukkig leren boeken aan. En wat ik net zei, een aantal dingen van die motorstuk. Maar die vingen de klap op voor mij en mijn vrouw. Nog wel een danig verstuikte voet. Maar ach, het viel eigenlijk ontzettend mee. En mazzel. Ja. Want ja, ik had de jaren daarvoor reed ik heel vaak nog gewoon in korte broek en t-shirt. En daar was ik toen gelukkig net mee gestopt. En op het juiste moment.
De Motorpodcast.
De post, binnengekomen via DM'tjes op social of gewoon via de mailbox info@demotorpodcast.nl. Een mailtje van John. We genieten regelmatig van jullie podcastafleveringen, soms tijdens dingen in huis doen. Maar de aflevering met Hans Go hebben we heel gefocust beluisterd. Hij heeft er ook een artikel over geschreven, want John Knappers is van ikzoekenmotor.nl. En hij zegt, ja, ik vind die verhalen zo mooi, ik ga ze op mijn website zetten. Dus check vooral ikzoekenmotor. Dan zou je zeggen, dat is waarschijnlijk een site waar je motoren op kunt vinden. Nee. Ikzoekenmotor.nl is een gezellige informatieve website waar dagelijks van alles te lezen is over onze passie voor motoren. Verhalen, tips en tricks, motornieuws. Check het op ikzoekenmotor.nl. En we kregen een mailtje van Sjoerd Ottenheim. Hij werkt bij Jekyll & Hyde. Jou niet onbekend, Peter. Hij zegt, mooie gesprekken voeren jullie. Ik volg ze allemaal. Het onderwerp regelbare uitlaat of geluid komt geregeld voorbij. Mogelijk zegt de uitlaatfabrikant Jekyll & Hyde jullie iets. Ja, natuurlijk. Ze bestaan dit jaar 25 jaar en het is een echt Nederlands bedrijf. Als we ooit vragen hebben over de regelbare uitlaat, mogen we Sjoerd bellen. Sjoerd, dat gaan we zeker doen. En als jij nou zit te luisteren en zegt van ja, ik wil wat delen, ik wil het motorgeluid delen, mooi motormoment, mail het naar info@demotorpodcast.nl.
De Motorpodcast.
Met wat Google-werk, Rick, kwamen wij er ook achter dat jij ooit ambassadeur bent geweest van de elektrische motor van de TU Delft. Nou ga je natuurlijk praten op hè, dat mooie motorgeluid van die Moto Guzzi. En je passie gaat ook over Italië, het design, het geluid, de achtergrond. Elektrische motoren. Gaan we jou ooit op een elektrische motor zien?
Ik denk dat je ons allemaal over 20 jaar op een elektrische motor gaat
echt
zien.
Waar?
Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, er mogen in Europa, als ik het goed heb uit mijn hoofd, vanaf 2030 geen fossiele brandstofauto's meer verkocht worden. Dus mag gewoon niet meer. Hè? Geen benzine of diesel. Nou ja, dan blijven er weinig auto's. Alternatieven over. Ik bedoel, ik zeg niet dat ik het ermee eens ben, maar ik ben bang dat de politieke richting dusdanig is dat straks mensen zeggen, ja, en dan ga je voor je lol meestal op de motor, ga je een beetje CO2 lopen uitstoten en fossiele brandstof lopen verbranden. Ik denk dat het die kant op gaat. Ja, denk
maar voorlopig gaat het alleen om auto's en nog niet om motoren.
Nee, dus sst.
En de oude modelletjes mogen nog even blijven. Ik heb meteen zoiets van, nog even herrie maken. Dan nu het nog mag, hè?
Nee, ja, maar nu het nog mag. Je mag met je oude dieselauto de stad niet meer in.
Nee,
dus er worden dijkwegen afgesloten toch voor motoren.
Ja, ja.
Dus we hadden het over dat het steeds minder mag. Nou ja, ik denk, en de vraag is vervolgens, is het heel erg? Ja, dat geluid is natuurlijk fantastisch. Maar ik heb eerlijk gezegd nog nooit, want dat ding was niet te doen om op te rijden, maar nog nooit op een elektrische motor gereden. Jullie wel? Heb je dat ooit?
Ja, Peter. Ja.
Het schijnt toch al een ervaring te zijn, Peter.
Ik heb het notabene op een technologiebeurs in Las Vegas. Daar had Harley ook een kraampje. Heel raar tussen allerlei gadgets. Maar daar stonden ze dus met die eerste, wat is het? Livewire, geloof ik. Mm-hmm. Ik had zoiets van, het is een leuke scooter om te hebben. En er zit wel heel veel trekkracht in.
Ja, he, van 0 tot 100 en helemaal niks. Ja, niks schakelen ook volgens mij.
Nee, het is gewoon stroom erop en dan gaat hij. Maar ja, ik heb nu wel zoiets van, ja, elektrisch rijden. Ik bedoel, de elektriciteit voor die dingen wordt hier 100 kilometer verderop met een bruinkoolcentrale opgewekt. Dus ja.
Nee, er is heel veel op af te dingen. Ik sprak van de week.
Dan heb je geen uitstoot hier, maar dan is de uitstoot 100 kilometer verderop. Dus wat, ja, nou ja, goed.
Hè? Ik sprak van de week iemand over banden. Die wist alles van banden. Elektrische auto's die zijn veel zwaarder en trekken veel sneller op vanwege dat koppel dan gewone auto's. Dus die banden slijten veel sneller. Dus de hoeveelheid fijnstof in de lucht door elektrische auto's is veel groter dan bij gewone auto's. Ja. Dus elk voordeel heeft zijn nadeel en elk nadeel, et cetera. Maar ik denk toch, ja, elektrisch. Denken jullie dat niet? Ik denk dat elektrische motoren, die accu's zijn zwaar. Dat is natuurlijk het probleem. Hè? Maar goed, naarmate die steeds beter worden, denk ik toch. En zeker voor woonwerk, verkeer en allemaal dat soort dingen. Ja, een driewielige scooter is natuurlijk eigenlijk ook geen motor. En die motorscooters, ja, heel functioneel. Maar het is geen motor. Het heeft niks te maken met waar we het net al een tijdje over hebben. Met de vrijheid en het gevoel. Maar ik denk toch dat het wel die kant op gaat.
Zeker als de auto al verbannen wordt, of althans de verbrandingsmotor in een auto 2030 ongeveer. Ja, het is voor ons als motorrijders denk ik uitstel van executie.
Ach, ja, dat gaat denk komen. Ik. Dus dat je over 10 jaar over straat loopt en dat je denkt, wat hoor ik toch? Ja. Wat ruik ik?
Ja.
Oh, nostalgie, jeugdsentiment, een motor.
Ja.
Een motorfiets. Waar denk jij dan, joh? Ja, dan moet ik wel 50 kilometer rijden.
Ja, die actieradius, dat is nou eenmaal. Je gaat op een Energica, wat is het, 200 kilometer of zo?
Ja,
dus dan houdt hij op.
Max, toch? Maximaal. Ja, en als je dan overal kan laden, zou niet erg zijn. Maar ja, als je nergens kan laden, dan houdt het natuurlijk op.
Volgens mij een kwestie van tijd voordat de TU Delft iets uitvindt. Dat je met een knip... Hup.
Maar laten we tot die tijd hopen dat Brussel ons gewoon vergeet.
Zo is het. Over Brussel gesproken. Je hebt in heel veel landen en heel veel regio's gereden. Merk je verschil tussen motorrijders in bijvoorbeeld Italië of Spanje of Amerika?
Ja. Ja.
De Italianen zijn het meest aardig, denk ik.
Nou, die zijn wel heel verwelkomend. Ja, als je ergens met een motor komt, weet je wel. Ik weet dat Frankrijk, daar rijden we wel Frankrijk door. En als je dan om 1 minuut over 2 in de plaatselijke PMU-bar zei, heeft u misschien iets te eten? No, fermé, hè? Bij de dejeuner, want het is 1:01. En in Italië, dan kwam je om 11:30 s'avonds bij Ventimiglia de grens over. En dan werd je met open armen ontvangen. Ah, voor jullie nog een pizza, natuurlijk jongens. Geen probleem. Dat vind ik sowieso. Italianen zijn gewoon geweldig mensen. Maar ja, je merkt ook hoe ze anders rijden. In Oostenrijk, om wat te noemen. Die gasten in die gekleurde pakjes. Op hun razendsnelle motoren in de bergen. Wat die doen, wat die kunnen. Hoe die jou voorbij komen zetten. Dat jij denkt, ik ben lekker bezig. En dat zij in de binnenbocht op een manier die je denkt, hoe dan?
Ja, maar, en omgekeerd, Italianen in het verkeer.
Ja, die kunnen goed rijden. Of op de periferie, de Fransen, weet je. Op de rondweg daar. Hoe die tussen de auto's doorslalommen, levensgevaarlijk.
Ja.
Wel mooi om te zien. En dan, het zijn allemaal, ook dat zijn clichés, maar in Duitsland rijden ze volgens mij over het algemeen heel netjes. In Amerika rijden ze over het algemeen ook heel netjes.
Hey, maar als je dan door de Oostenrijk rijdt en je ziet dan dus iemand die dat echt ontzettend goed kan, ben je dan geneigd om direct weer een cursusje te volgen? Word je daar jaloers van dat je dat ook wil? Of?
Nee, dan neem ik met een diepe buiging mijn helm af en zeg ik, ik vind het heel knap wat je doet en doe je best.
Ja.
Dat moet je ook durven, dat moet je kunnen. Dat moet je. Hey, ik hoorde Chimène van Oosterhout, die ik via het werk heb leren kennen, hier in jullie podcast, dat hij op het circuit heeft gereisd en zo, ook met cameramannen achterop. Nou, dat is, hoeveel kilo is dat? Zeker als je remt. Ik vind het alleen maar ongelooflijk knap. Dat is het voor mij. Had ik misschien op mijn 18e moeten leren. En dat kan natuurlijk nog hoor, maar het is voor mij niet weggelegd. Nee.
Wij hebben nog twee belangrijke vragen voor jou openstaan. Namelijk, wat zou je doen met 100.000 euro voor je motorpassie? En, ondanks dat je geen muziek op de motor hebt, de plaat waar jij het ultieme motorgevoel van krijgt. De plaat waar je harder van gaat.
Zit hij hierbij?
Nee, het is wel lekker.
Ja, leren je kees muziek, hè? I'm a motorcycle man. I'm on the road again.
Ik zou bij jou ook een Italiaans plaatje niet geven.
Ja, dat had ook gekund. Maar over zijn het wel allemaal lekkere nummers natuurlijk. Ja, Italianen kunnen veel. Mode, architectuur, ontwerp, eten. Maar Italiaanse muziek, dat is niet altijd even.
Nee?
Nee, er zitten er wel een paar tussen. Maar het is af en toe. Nee, het is niet. Ik word daar niet heel warm van.
Ja, of toch Paolo Conte. Die rijdt namelijk ook motor.
Ja, maar heel rustig dan, hè, denk ik.
Ja, die
is een hele zware stem. Nee, ik vond het wel mooie nummers, maar voor mij mag het wat opzwepender.
De Motorpodcast. De plaat waar je harder van gaat.
Oh!
Dat is hem.
Ja, nogmaals, op de motor geen muziek, maar in de auto. En dan dat stukje, come on.
Dat
kan wel, hè, dan.
Nou, deze komt nog regelmatig op de radio. Dus als je die dan hoort, wat gebeurt er dan met jou? Denk je dan van, nu gauw naar mijn zomerhuis en die motor halen?
Ja, nou, eigenlijk wel, ja. Weet je, ik leg nu eventjes mijn werk opzij. Of ik was bezig met te kijken hoeveel energie ik. Dat doen we tegenwoordig allemaal. Hè, op ons appje kijken van, godverdomme, excuseer allemaal. Verdorie, wat heb ik nu allemaal weer verbruikt? Nee, joh, vergeet het. Kan jou het allemaal schelen. Pak een stap op dat ding. Ga een beetje leven. Dat, volgens mij, is motorrijden en leven, dat echt, ja, het gevoel hebben dat je leeft, dat is toch wel heel nauw met elkaar verbonden. En dat heb ik bij de nummer ook. Kom op, weg.
Ja,
ga wat doen, joh.
Gas erop.
Ja, naar buiten. Weg uit het onder dat systeemplafond vandaan. Ja. Go.
Maar wat wordt dan je eerstvolgende trip? Want hij staat nu al een tijd. Nou, hij heeft een week stilgestaan, dus dat valt mee.
Nee, het valt mee.
Wanneer komt er weer meer regio? Wanneer komt er
ja,
weer?
Ja, dat moet gewoon weer gebeuren. En dan, dat is met die mannen ga je dan. Dus dan moet je ontzettend uitkijken dat je niet oude lullen wordt die samen dan. Weet je nog vroeger? Dan
zou het
eigenlijk wel een keer moeten. Nee, dus dan moet het ook weer gebeuren. Niet alleen maar over praten.
Oh, doen. Ja, ja, ja.
Maar ik denk als ik het Sascha morgen zou vragen, zegt ze: kom, we gaan.
Maar dan nog de vraag: wat zou je doen met 100.000 euro?
De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
Ja, Rick.
100.000, maar dat is.
Ja, dat is veel.
Fictief.
Ja, nee, dat begrijp ik. Het is niet zo'n tv-programma hier dat als ik het nu zeg dat hij dan voor de deur staat.
Nee.
Ja.
Was dat maar zo.
Ja, dat was mooi als je dat kon doen. Nou ja, die Indian Roadmaster. Ik heb gekeken, in Nederland kost zo'n, waar ik in Amerika op heb mogen rijden, gewoon gehuurd, weet je wel, een paar weken. Het gemak waarmee dat ook gaat, weet je wel. Ze vragen niks. Ze vroegen niet eens, heb je een rijbewijs? Dus ik had gewoon op internet gezocht, dat is de dikste die jullie hebben. Nou, die Roadmaster van 1800 cc. Je haalt hem op in Nashville en je levert hem een paar weken later in New Orleans weer in. En niemand, ja, als je maar betaalt, niemand stelt vragen. Geweldig ding, draaicirkel alleen in Nederland. Ongelooflijk hoe lang het duurt voordat je die de bocht om hebt. Die kost in Nederland 40, 40.000 euro. Met, nou, als, ja. En dan nog een plek om hem neer te zetten ergens, waar hij in kan.
Nou, ik wilde eigenlijk de spelregels ook een klein beetje aanpassen. Okay. Want de laatste tijd hadden we steeds mensen die zeiden van, nou, dan koop ik een mooie motor en dan neem ik een paar maanden vakantie. Vind ik eigenlijk niet goed. Nee? Het moet echt op aan de motor. Dus dan heb je die... Dan heb je die Roadmaster gekocht en dan blijft er nog 60 over.
Daarover. En dan brengen we hem naar iemand die dat kan. En dan laten we hem helemaal custom beschilderen, toch? Dat zou dan wel mooi zijn, denk ik. En dan kopen we een soort Elvis Presley-achtig motorjack. Mag dat wel?
Ja, nee, dat wel. Nee, maar het moet echt...
Een diamant.
Ja, precies.
Diamanten studs. En dan, ja. Nee, joh, maar 100.000 is wel veel. Maar je hebt tegenwoordig natuurlijk echt wel schitterende... Ik vind ook eerlijk gezegd, de topmodellen van BMW met alles erop en eraan. Dus de Tourmotoren vind ik ook echt schitterend om te zien. Je hebt zo'n uitvoering nu ook zo'n 1800cc.
Ja. En die lijkt een beetje
ja,
op...
Ja, die lijkt er ook een beetje Harley. Ja, en ook met zo'n verstelbaar scherm en zo. Ja, met de zadeltassen. Ik weet niet wat die kost, maar dat vind ik
gaat ook die kant op. Dus dat wordt het dan.
Zoiets. Een dikke aangeklede chopper, ja. Zodat je ook op de onze iets oudere leeftijd... Gewoon nog heel relaxed naar Italië kan toeren. Ja.
Laat die leeftijd toch los, jongens. Ja, is echt, we rijden toch? Daar gaat het om.
Nee, ja. Dat is ook zo. Je hebt volkomen
ook gelijk. Al ben je 84 zoals opa de Haan. Ja, dat zolang je kunt rijden en zolang dat je kan genieten.
Nou ja, en het is wel... Ik denk ook dat je er jonger van wordt, toch? Zodra je er weer opstapt, dan laat je toch je bezonjes... als het goed is achter je en dan zit je weer op dat ding.
Ik meestal wel.
Ja, ja. Ja, wie niet. Wat leuk is, vind ik, aan motorrijden, misschien onderschrijf je dat, is maakt niet uit waar je bent, met wie je op een parkeerplaats tegenkomt. Je hebt altijd een gesprek. Ondanks het merk, ondanks het type, ondanks de leeftijd, de ervaring, of je nou 2 jaar rijdt of 30. Je hebt altijd een leuk gesprekje over hoe lang rij je, waar ben je geweest, wat is er mooi, wat heb je eraan laten doen. Ja, wat heb je eraan laten doen, dan ben jij zo'n klaar. Ik ook.
Ja, ja, niks.
Helemaal niks, nee.
En waarom niet? Omdat je dat niet interesseert? Of dat je...
Hij rijdt lekker zoals hij rijdt. Ja. En ik zou wel de spiegels, want menige Honda CBR-rijder is dat met me eens. Het is een heel mooi, puntig ontwerp, maar als je dan de spiegels ziet, hier ook op het plaatje, dan zijn dat van die hele lompe, ronde spiegels. Ja. Ja. Die passen totaal niet in het design. Maar verder, hij rijdt lekker. De uitgelaat klinkt voor mijn doen echt gewoon goed. Ik heb toch altijd doppen in en muziek op. Ja, het is gewoon een mooie fiets.
Ja, wel dus... muziek.
Ja, 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 ik heb altijd wel muziek aan, ja. Okay. Soms niet, maar meestal altijd wel mijn eigen playlistje. En ja, heerlijk gaan. Hij is mooi zoals die is.
Ja, ja, op zo'n motor, als je een beetje doorrijdt, heb je die spiegels toch niet nodig, toch?
Nee, dat is waar, dat is waar.
Ah, is flauw. ik heb wel vrienden van, ik zei van... Weet je wat die dingen zijn op jouw motor? Op je stuur, hier rechts en links... Met dat glas erin. Weet je waar je dat voor zou kunnen gebruiken? Want je had het over op de motorclub, de ongelukje kopstaart. Nou, als iemand een hypo heeft omdat hij diabetes heeft gehad, ja, dan kan je daar niks aan doen natuurlijk. Maar ik heb toch ook wel momenten gehad met vrienden dat er gewoon een snelweg zich splitst in links en rechts en gewoon vol in de remmen en vol gaan staan op dat kleine stukje, weet je wel. Even kijken waar we heen moeten.
Nee,
links of,
nee. Ja, serieus?
Ja, echt dat je vol. Dat wij nog nooit tegen elkaar aan zijn gereden is eigenlijk een godswonder door al die jaren.
En
heen.
Zeg,
je rijdt wel netjes baksteen, keer, weet je wel, ja. En zo, maar.
Toch een VRO'tje dan, een VRO'tje cadeau geven.
Hebben we allemaal gehad ook, maar die spiegels, hij weet precies nu, als hij luistert, weet hij precies wie ik bedoel.
Volgens mij wordt dat niet nog een keer via Redger dan met het clubje.
Ah, jawel, joh. Is wel heel
kunnen ze wel tegen een beetje kritiek.
Ja. Ja. Ja, dat is dezelfde vriend die altijd voorop wilde rijden en dat wij zeiden, weet je waar we heen gaan? Daar is die, ik rij op de zon. Ik rij op de zon.
Oh, dat is ook wel een mooie methode.
Ja, ik rij op de zon. En toen we 3 uur later op hetzelfde Poolse pleintje stonden, zeiden we die zon van jou.
Serieus?
Eén grote cirkel. Oh, ja.
En toch, heel stom, ik doe dat ook wel eens. Dan ben je aan het rijden en ik heb geen schermpje. Dus ik moet alles en ja, dan denk ik, nou, daar is de zon. Dus ik zal nu wel ongeveer naar het oosten rijden. En als je dan weet dat je terug moet, nou, dan ga je weer de omgekeerde kant.
Ja, maar dat is ook hier. Ja, het is ook eigenlijk gewoon omrijden. Het maakt ook helemaal geen bal uit.
Nee, overal zijn mooie plekjes. En Nederland is ook hartstikke mooi. Dus ik ga ook zeker een keer richting Twente.
Dat moet je echt een keer doen. De Sallandse Heuvelrug, de Lemmelenberg. Het is echt allemaal schitterend. Ja. En motorrijders worden daar met open armen ontvangen. Want dat zit natuurlijk zeker, weet je, zei Achterhoek, Drenthe, maar ook Twente. Het zit allemaal daar ontzettend in de cultuur om Gelderland om motor te rijden. Dus je ziet ook op zaterdagmiddag van die grote clubs, jongens, weet je wel. Nou, mannen dan vooral. Mm. Allemaal samen op het terras, alle motoren voor de stal. Ja, dat zie je veel gebeuren. Ja. Mooi. Mooi om te zien.
Je zei net Maxime Verhagen, die moeten we zeker een keer uitnodigen. Heb je iemand anders waarvan je zegt, nou, die zou ik graag een keer in de motorpodcast voorbij horen komen?
Oh, dat vind ik moeilijk. Frits Wester rijdt motor, mijn collega uit Politiek Den Haag. Die is een fanatieke motorrijder. Was het althans, ik heb hem al een paar jaar te weinig gesproken. Maar heeft ook wel mooie verhalen over. Dus die zou je zeker ook eens kunnen overwegen. Jeetje joh. Verder,
ik vind het mooi, Frits Wester.
Ja, Frits Wester en Maxime Verhagen zou ik zeker. En Wim van der Kamp zou ik zeker eens over nadenken, ja.
Wim van der Kamp, ja, dat is er ook eentje waarbij ik totaal niet voor kan stellen. En dan is het extra leuk natuurlijk.
Ja, dan is het extra leuk. En dus zo zijn er denk ik wel meer heimelijke motorrijders waar wij het niet van weten. Denk je niet?
Ja, dat denk ik ook, ja.
Ja, of motorrijders die maar net geen tijd vinden om hier aan te schuiven. Want we hebben echt een enorme lijst met tips. Maar mensen moeten maar net tijd vinden of hun passie willen delen. Sommigen rijden ook echt heel passief. Die hebben een mooie motor staan, vaak een hele dure. En die rijden dan een paar keer per jaar. Ik ben wel motorrijder, maar ik doe er eigenlijk niet zoveel mee.
Ja, dat kan. Ja, dit mag. Het is een beetje zonde. Maar goed, wie ben ik? Zoveel als ik vroeger reed, we hebben het over gehad, rijd ik nu eigenlijk te weinig. Maar het gevoel is er absoluut nog steeds.
Nou, hopelijk hebben we die passie weer een beetje aangewakkerd.
Ja, dat denk ik wel.
Hoe zit het trouwens met het schoonhouden van je motor?
Ja, ik ben wel een poetser.
Ja?
Okay. Ja, ik hoorde ook een keer een podcast van jullie met iemand die van die spulletjes heeft om de motor goed schoon te maken.
Handenschoonmaken.nl.
Kijk.
En we geven jou meteen van onze handenschoonmaken.nl.
Ah, kijk.
Een hele mooie handenschoonmaken.nl.
Vizierreiniger. Kijk, dat is mooi. Dat was niet afgesproken dit, hè jongens. Over vizierreiniger geef ik dan gelijk aan mijn vrouw, want dat is haar taakje.
Oké. Okay. Dat heb je
uitbesteed. Nee, dat gaat toevallig zo. Dat ik pak dat ding, weet je wel. Ik zorg dat hij klaar staat. Moet het oude boerenhek open. Pakt zij de helmen. En dan zegt ze, ik heb de vizier gepoetst. Dus dan, niet onbelangrijk. Goed om je heen kunnen kijken. Ja, ik ben er wel een poetser. Ik vind dat de motor, die moet er wel goed schoon uitzien. Ik vind het ook leuk om te doen.
Oh, serieus?
Ja, is dat waar?
Ja. Nou, ik ben blij met die spullen, want dan gaat het heel erg snel. Maar het gaat zo mooi als die krijtler hierachter. Zo ziet mijn motor er nu niet uit, hoor.
Nee, die van mij ook niet meer. Maar ik bedoel, je bent een half uurtje ben je klaar.
Ja, dat is
geen straf. En bij Gucci is het ook wel belangrijk. Alfa Romeo, de auto, dat je denkt, waar komt dit vandaan? Dit straaltje olie hoort hier niet. Dus het is belangrijk om af en toe even goed te kijken. Bij deze gaat het, maar die oude motor was echt een ramp. Maar dan maak je ook alweer leuke dingen mee.
Hartstikke. Dus, veel plezier met de vizierreiniger. Rick, dank voor je komst naar de studio van de Motor Podcast. Als jij nu zit te luisteren en je denkt van, ja, die podcast vind ik leuk, deel hem dan vooral met andere motorrijders, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Of word vriend van de Motor Podcast. Dat kan op onze website, demotorpodcast.nl. Dan krijg je extra bonus afleveringen. En abonneer je nou, want dan krijg je automatisch een seintje bij de volgende aflevering. En daarin gaan we praten met Mitchell en Nadia. Ze zijn een beetje begonnen met de trippen rond de wereld. Ze hebben al heel wat landen aangedaan. Ze willen de hele wereld rond en met diverse projecten de wereld ook een stukje beter maken. Ze zijn even in Nederland en ze schuiven bij ons aan voor een volgende aflevering. Ja, abonneer, want dan krijg je automatisch de volgende.
De Motor Podcast. Gratis in je favoriete podcast app.